Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, die eerst geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente zingen van Psalm 93 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 93, de Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid, bevestigd daar en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Maar ook het derde vers, maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld, wat er verder volgt, Psalm 93, de versen 1 en 3. Zullen we ervoor gelezen en wel in het evangelie naar de beschrijving van Marcus en daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 30 tot en met 41. De schriftlezing vanmiddag Marcus 4 vanaf het 30ste vers tot en met het einde. Waardoor een vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen Psalm 84 vers 3, welzalig gij die al zijn kracht.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lezen Marcus 4 vanaf vers 30 tot met het einde. En hij zeide, waarbij zullen wij het koninkrijk van God vergelijken? Of met wat gelijkenis zullen wij het zo vergelijken? Namelijk bij een mosterdzaad, het welk, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden die op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden. En maakt grote takken al zo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. En door vele zulke gelijkenissen sprak hij hun het woord nadat zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij hun niet, maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de scharen gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in een schip was, en er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de barende golven sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij, Jezus, was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem, Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd een grote stilte. En hij zeide tot hen, wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkaar, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn?
Voordat ik het woord van God zal bedienen, wil ik eerst overgaan tot de bevestiging van een tweetal broeders van Winsberg en broeder Baak. En wil ik u daartoe lezen het formulier. Achterin uw psalmboekje vindt u het formulier om ouderlingen en diaken te bevestigen. Dus daar gaan we naartoe. Het formulier voor de ambtsdragers. Geliefde christenen. Gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden malen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn. Om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. En het is nu al zo dat voor ons niemand verschenen is die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft. Waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders, en voorts alle die hier tegenwoordig zijn, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling van het ambt van ouderling en diaken. Belangrijk de ouderling is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen, en de persoon betekent die een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer en de andere niet. De eerste waren de dienaren des woords en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de andere die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus, Romeinen 12, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt van de uitdeling op de diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk zeggende, die een voorstander is, dat is zulks toe in naastigheid. Is slechts op een andere plaats vermeld hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaren de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand. Gelijk aan het Oude Testament de gemene levieten in de dienst van de tabernakel de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat beide dienaren des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente van God te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die lichter, die gemakkelijker kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zij als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het der gemeente. Het welk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, iedereen bijzonder, maar zeer bekwaam van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn regeren. En zo is dan ten eerste het ambt van ouderlingen met de dienaars voor opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naast zich toe te zien of ieder zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen, te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken van de schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. De tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie, daarvan zijnde zo is, mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde van de kerk betreffen met goede raad de dienaren des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle gemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de leerling en de wandel van de dienaar des woords. Ten einde alles tot stichting van de kerk gericht mogen worden. En dat geen vreemde leer wordt voorgesteld volgens hetgeen we lezen, Handelingen 20, vers 28, waar de apostel vermaand naast de gewachten houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden van het geloof. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in Handelingen der Apostelen. Want daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening van de armen gehad hebben. Aan wie voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen. En aan ieder werd uitgedeeld naar het elk van nood had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen van de Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden. Omdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt het Romeinen 12 vers 8, alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degene die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welke het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat ze in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp van de armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te besteden naar wat het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid, om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe vers 9. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Willen de broeders nu opstaan van hun zitplaats? Ten einde dan, geliefde broeders, Cornelis, Johannes, Rudolf van Binsbergen en Maarten, Cornelis Baak, een ieder mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten aan te nemen, zo zult gij antwoorden hetgeen van u voorgehouden zal worden. En ten eerste vraag ik u, ouderlingen en diaken, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en middien daardoor van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijnde beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van oude en van nieuwe testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gebelooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen, gij ouderling Cornelis Johannes Rudolf van Binsbergen en gij diaken Maarten Cornelis Baak, in de bediening van de armen en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwam te ontgaan. Broeder van Binsbergen, wat is daar op uw antwoord? En broeder Baak, wat is daar op uw antwoord? De almogende God en Vader geven u alle tezamen zijn genade, dat gij deze diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zo wees dan gij ouderlingen naastig in de regering van de kerk, die u nevens de dienaren des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om in ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diakenen zijt vlijtig in de verzameling van de aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukte hulp. Verzorg de rechte weduwe en wezen. Bewijs weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt alle gezamenlijk in uw dienst getrouw. En behoud de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvangt deze mannen als dienstknechten van God. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig geacht worden, begeeft u gewillig onder hun opzicht de regering. Voorziet de diaken met goede middelen tot hulp van de armen. Zijt weldadig gij rijken, geeft mild en deelt gaarne mede. En gij armen zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijzen der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever. Werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Dan wil ik daar, liefde broeders, nog enige woorden aan toevoegen, nog enige persoonlijke woorden aan toevoegen, zoals dat gebruikelijk is. Het formulier heeft natuurlijk al veel gezegd over de instelling van het ambt van ouderlingen en van diaken, hoe dat tot stand gekomen is in de vroege kerk, Nieuwe Testament en ook daarna. En verder ook wijst het formulier op de diverse taken wat van u verwacht wordt als ouderling, als opziener van de gemeente. En de taken ook, de mooie taken van het diakenschap. Nou, broeder van Binsbergen, dan mag u opnieuw uw jawoord hebben uitgesproken om zo ook deze gemeente te leiden, opziener te zijn van de gemeente. En u hebt daarin de gave ontvangen van God en u mag die gave ook besteden in de dienst van de Heren, ook om het catechisatieonderwijs voor de oudere jeugd ook te verzorgen. Ik herinner me dat u van mijn kant de gezantie gehad hebt in de Nieuwe Laantjes. Daar moet ik nog eens aan terugdenken. Niet dat het om mijn onderwijs gaat, verre vandaar, maar dat u, zeg maar, omdat u dat onderwijs hebt ontvangen en nu mag u dat onderwijs weer doorgeven op uw eigen wijze, met de gaven die u ontvangen hebt, mag u dat ook weer voor de jeugd van de gemeente doen. Dat is dat ook een mooie taak. En bij alle andere werk wat u heeft en bij uw gezin wat u heeft, dan wens ik u ook van harte Gods onmisbare zegen toe in uw werk en bij alle taken in het midden van de gemeente. En dat geldt ook voor broeder Baak. Ja, als ik u zo beide zie staan, dan moet ik altijd weer terugdenken aan die tijd dat ik in Scheveningen predikant was. In de Nieuwe Laantjes. Vader van Binsbergen, organist. Moeder van Binsbergen is ook onder ons, begreep ik. Moeder Baak, ook zo goed gekend. Ook zo vaak bezocht op de Van Hoornestraat 8. Van Hoornestraat 8, ja, hoe vaak ben ik ook daar niet geweest. En dat vertelde ze over het verdriet van je vader, van je man. Goed ze daar. Maar dat de Heer daar ook toch altijd rijkelijk ook in wilde vertroosten. Want de Heer is die geeft een leger van engelen, zoals Psalm 34 dat zegt. Een leger van engelen die haar omringde en krachten en bijstand wilde schenken in al die wegen van zorg en van moeite. En dan mag u al zoveel jaren alweer in het ambt dienen, vanaf 2015, 10 of 11 jaar dan mag u alweer. Ik meen dat uw vader ook diaken geweest is, ja. Mag u dat ook in de plaats van de vader, mag u dan ook als zoon die plaats weer innemen. Dan wens ik u ook datgene toe waarvan het Vormende Spreekt een bewogen hart met de noden en de zorgen in het midden van de gemeente. En om te mogen dienen, en dat geldt ook voor het ouderlingschool, om te dienen als uit kracht die God verleent. Dominee van Eckenveld die zei het zo vaak in zijn preken, en ook als met zendingsdeputaties heb ik hem zo nabij meegemaakt. Hij zei altijd, om te dienen moet je bediend worden, zei hij. Om te dienen moet je bediend worden. Want als je niet uit de hemel, als je het zelf niet bediend wordt, hoe zul je anderen dan ook dienen? Maar dat wens ik u van harte toe, dat u bediend, maar beide mag bediend worden. Dat die grote ambtsdrager, de grote opziener, de grote bisschop, zoals hij ook ergens genoemd wordt in Nederlands geloofsbeleid, de grote opziener, maar ook de grote diaken, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Die gestalte die hebben beide nodig. Nee, niet dat het om ons gaat. Het is nog niet zo lang geleden dat er een heel gesprek weer is over, ja, hoe lang moet een ouderling dienen en hoe lang zitten die ouderlingen daar niet? En de samenbinder staat ook vol met ouderlingen die al 50 jaar gediend hebben. Kijk eens wat die allemaal. Ach ja, begrijp het wel, dat is ons cultuurtje geworden. Van, ja. Maar toch, hè, het gaat niet om onze jaren die wij, zoveel jaren. Want al gauw is er dan toch weer die mens. Dan krijgt die mens toch nog weer wat glans en wat eer. Nee, het gaat niet om ons. Niet ons, o Heere, niet ons, Psalm 115. Maar uw naam, dat geeft de Heer ook. Bij alle ambtelijke werk, dat het zo ten dienste van de gemeente mag zijn, tot opbouw van de gemeente, en tot troost voor degenen die troost nodig hebben, maar dat ook zijn naam eeuwig eer mag ontvangen. Amen. Gemeente, dan zingen wij Psalm 134, en daar eerst de eerste vers. Psalm 134, die ga ik even opzoeken. Het eerste vers, loof nu aller heren, heren, gij zijn de knechten, geeft hem eer. En dan ook nog het derde vers, de bekende zegenbede, dat is heren zegen op u daal. Maar eerst het Psalm 134 vers 1, en dat doen wij staande voor zover dat mogelijk is.
Thank you.
gaan weer verder met het formulier. Doch, alsof wij van onszelf hiertoe omgekwamen zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen in gebed. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk, daarin te verordenen nevens de dienaar des woords regerers en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat ons thans in deze plaats verleend hebt mannen van goede getuigenis en die begaafd zijn met uw geest. We bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde in ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt de ouderling in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel in de weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Is gelijk de diaken in het naaste ontvangen en een mild en voorzichtig uitdelen der almoezen aan de armen ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord schenk aan beide, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet en vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk waarover zij gesteld zijn, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning van de ouderlingen gaande onderwerpen en in eer houdende om hun ambts wil, geef de rijke milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde al zo nieder zich kwijten in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden. In wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende, ons Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij van Psalm 42, en daarvan de versen 3 en 4. 42, derde vers, O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt ge mij ontrust. En wat er verder op volgt, en uw liefdegaven zullen worden ingezameld, de Heere zegen u en uw gaven. Psalm 42, vers 3 en 4. Gemeente, het woord van God, waarbij ik u met Gods hulp wil bepalen vanmiddag, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Markus 4, het laatste gedeelte, wat gaat over de storm op het meer van Galilea, die Jezus met zijn discipelen in het schip. En Jezus bestraft de wind. Ik zal u lezen, Markus 4, de versen 8 en 39. Markus 4, vers 38 en 39, waar wij het woord van God lezen. En hij, dat was Jezus, was in het achterschip, slapende op een oorkussen. Ze wekten hem op en zeiden tot hem: Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. Jezus stilt de storm. Met Gods hulp drie gedachten. De beproeving van het geloof. Het geloof wordt beproefd. In de tweede plaats de wind wordt bestraft. En in de derde plaats de verwondering wordt gewekt. En de verwondering wordt ook door de discipelen beleden. Wie is toch deze? Wie is toch deze dat ook de wind... Dus dan gaan we ook naar vers 41. Want heel dat gedeelte eigenlijk. Dus Jezus stilt de storm, de beproeving van het geloof, de bestraffing van de wind, maar ook de verwondering die in dit alles gewekt wordt. Gemeente, we gaan naar het meer van Galilea. Zo mooi gelegen. Misschien bent u er ook wel eens geweest. Dat prachtige meer. Van 21 kilometer lang en op zijn breedte 12 kilometer. Zo mooi gelegen daar in het noorden van Israël, in Galilea. De zon is ondergegaan en de avond is gevallen. We lezen in vers 35 op dezelfde dag als nu avond geworden was. Het was een hele drukke dag geweest voor Christus en de discipelen hebben veel onderwijs ontvangen. Markus 4... gaat over de verschillende gelijkenissen. Dus het is een dag van onderwijs geweest. Een drukke schooldag zou je kunnen zeggen voor de discipelen. En dan zijn niet alleen de discipelen bij geweest, maar ook vele andere, een schare mensen is geweest. Maar die zijn nu allemaal weggegaan. En de Jezus is alleen met de discipelen overgebleven. En dan klinkt ineens het bevel van de Heer Jezus om naar de andere zijde, naar de andere kant van het meer van Galilea te gaan. Naar het land, zoals dat genoemd wordt, het land der Gadarenen. Waarom gaat de Heer Jezus naar het land van de Gadarenen? Wel nu, het is de omwandeling van Christus op aarde en hij is gekomen niet alleen om te prediken en onderwijs te geven en te spreken over gelijkenissen, maar hij is ook gekomen om zieken te genezen en om mensen die van de duivel bezeten waren, demonen bezeten, om die daarvan te verlossen uit die macht van de demonen. Daar aan die andere zijde van het meer van Galilea, daar in het land der Gadarenen, daar woont een man genaamd Legio. En Christus gaat daarheen om hem te verlossen. De scharen van zich gelaten hebben hem, namen hem mee, gelijk hij in het schip was. En zo, het meer van Galilea, zoals er in het evangelie ook gesproken wordt van de zee van Tiberias. De zee van Tiberias of meer van Galilea, dat maakt niet helemaal, dat is allemaal hetzelfde, maar de zee of het meer is op dat moment erg rustig, er is niets aan de hand. Er is helemaal niets aan de hand. Het is rustig weer in het rijk van de natuur. Ze zijn bij kalme zee uitgegaan. En zo koersen ze dan met hun scheepje. Er staat zo, ze namen hem mee. De Heer Jezus gaat mee. Ga de Heer Jezus gaan mee. Nou gemeente, dan kan er toch niks gebeuren, hè? Als Jezus aan boord is. Als de Heer erbij is. Niet waar? Kan er niks gebeuren. Dan gaat alles goed. Ja, dat is zeker waar, gemeente. Maar dat betekent niet dat ons levensscheepje niet in grote stormen terecht kan komen zoals we hier lezen. Want plotseling slaat het weer om. gaat het weer om, en die rustige zee van Tiberias, dat meer van Galilea, dat verandert in een kolkende zee. Dat hing samen met de ligging van dat meer van Galilea. Ik ben geen kenner op dat gebied hoor, maar het hing samen met de lage ligging van die zee van Tiberias. 208 meter beneden de zeespiegel. Dus dat meer lag heel laag. En rondom het meer van Galilea zijn bergen, heuvels. En dan schijnt het zo geweest te zijn dat die winden, die zogenaamde valwinden, die vielen dan als het ware. Ik begrijp zoiets niet hoor, maar ik zeg ook maar wat ik in de encyclopedie gelezen heb, of wat we tegenwoordig met kunnen googlen op dat gebied, dat is buitengewoon. Dat kun je allemaal opzoeken, maar zogenaamde valwinden, die vallen dan op dat meer en dan schijnt dat meer ineens te veranderen in die kolkende zee. En zo gaan de discipelen dus proberen aan de anderen zijn. Maar het zijn ervaren vissers. Ze hebben heel veel ervaring. En heel veel routine dus. Ze zijn wel wat gewend hoor. En dan weten ze heus wel wat ze moeten doen. In zulke omstandigheden. Maar gemeente, dit keer gaat het toch wel erg tekeer. In die wind. En die storm. Met al hun ervaring wat ze ook proberen. We zeggen roei met de riemen die je hebt. En je probeert natuurlijk zo lang mogelijk dat allemaal zelf te proberen wat je kunt. Maar het is al gauw blijkt dat er is niets tegen bestand. Er is helemaal niets tegen bestand. En het water van de zee, van het meer, dat gutst over het bootje heen. En al gauw loopt dat hele bootje vol. Nou, daar weten ze in Scheveningen wel van wat dat betekende. Hier in de consistorie hier zie je dat schilderij. Waarschijnlijk hebt u dat best wel eens gezien. Van de oude van de Zwan. En daar heeft hij een scheepje getekend. Nou, dat midden in de storm. En dat water, dat heeft hij zo getekend dat water zo het schip binnenkomt. De Scheveningen 181. Ik heb me laten vertellen dat de zogenaamde vleetlogger is. Nou, de vleetlogger, de kenners onder u die zullen misschien wel zeggen, ja, dat zegt maar wel wat. De zogenaamde vleetlogger. Maar ja, toch gaat dat niet goed, hè. Daar is helemaal niets tegen bestand. Het waren natuurlijk geen moderne schepen vandaag de dag. Met sonaruitrusting, met navigatieapparatuur, of met radiosignalen, of wat dan ook. En het was ook geen uitzondering dat zulke scheepjes vergingen. En ja, de wind huilt en een donkere, zwart, inktzwarte lucht boven je. En dan midden in de storm. En de storm die is ontzettend. En dan komt de strijd. Want dan voel je dat scheepje langzaam aan het zinken. Waar gaat het naartoe? Zullen we hier ons einde vinden en dan stormt het van buiten, gemeente. Maar weet je ook uit de geschiedenis van de discipelen, het stormt ook van binnen. Het stormt niet alleen van buiten, maar van binnen. En zo kan het ook zijn in je leven. En zo kan het ook zijn in ons eigen leven, ons persoonlijke leven, of in je gezinsleven, of in het ambtelijke leven. Ik heb zojuist ook de broeders toegesproken. En ja, zolang het allemaal wat rustig is en de kalme zee. Maar er kunnen ook ineens, ook wat het ambtelijke werk in het gemeenteleven of in het kerkelijke leven. Dan kunnen er ook ineens van die stormen opstaan. En ja, dan probeer je ook te redden wat er te redden valt. Maar ook in het persoonlijke leven kan het zo stormen. Ja, daar praat je misschien niet over met anderen. In het geestelijke leven, als die storm opsteekt over je levensscheep, ja, dan heb je vroeger gedacht, ja, we zijn toch geloven, we kunnen het geloof beoefenen, maar dan ineens in de praktijk. Dan ineens in de praktijk en dan wordt het geloof beproefd. En dan weten we, dan hebben we dat tegeltje misschien thuis liggen. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst, maar het moet maar praktijk zijn, gemeente. Het moet maar echt in de storm van je leven. Hè. Kunnen we het. En dat is natuurlijk de les van deze geschiedenis. Het is niet zomaar, we maken even een, leuk tochtje naar de andere kant, het land der Gadarenen. Dat hadden de discipelen misschien wel gedacht. En Jezus is aan boord, dus er kan ons niks gebeuren. Wat een fijn, wat prachtig hier. Maar ineens kan het zo veranderen, ook in je eigen leven. En dan komt alles misschien ondersteboven te liggen in je leven. Ik had het over dat schilderij in de consistorie in de kerkraadskamer van die Scheveningen 181. Maar ik zag ook eens een ander schilderij. Maar twee schilderijen zag ik. Twee schilderijen naast elkaar hingen ze. Met daarop drie schepen. Drie schepen. Op dat linker schilderij zag je die drie schepen heel rustig zo op de zee geschilderd getekend. Maar op dat rechter schilderijtje, en dat had die schilder toen met opzet gedaan, was diezelfde zee geschilderd en diezelfde schepen, maar dan die schepen die lagen op zijn kop. Ondersteboven. Ondersteboven. Wat zou deze schilder daarmee bedoeld hebben, gemeente? Jonge mensen, wat zou die schilder daarmee bedoeld hebben? Nou, begrijp je, dat is niet zo moeilijk, hè? Dat is niet zo moeilijk. Die rustige scheepjes, die kunnen ineens ondersteboven liggen in je leven. Alles gaat ondersteboven in je leven, hè? En dan komt het aan op dat betrouwen. Op dat toebetrouwen aan de Heer. En oh, dan moeten de discipelen ook, hè? Ze hebben die hele dag theorieles gehad, zeg maar. Gelijkenissen, prachtige voorbeelden, wat mooi, dan die gelijkenis. Wat een onderwijs hebben we ontvangen. We hebben weer echt genoten, we zijn weer gevoed. We hebben echt theorielessen ja, maar niet alleen, de Heer Jezus geeft zijn discipelen niet alleen theorielessen. Nee, niet alleen theorieles, maar ook praktijkles. Praktijkles. Want je kunt wel hele boeken gelezen hebben over het geloof. En over kennis. En over vertrouwen. En wat dat allemaal betekent. En in de grondtalen haal je erbij. En wat dat allemaal inhoudt. En wat mooi heeft die schrijver dat allemaal uitgelegd. Maar het geloof, gemeente, moet in de praktijk beoefend worden. Als het dan moeilijk is. Als die stormen opsteken, als die golven over je leven scheepje gaan. Als je zo begint te zinken en de grond onder je voeten wegzakt. Dan. Ja, dan. Om het alleen van hem te verwachten. En dat wil de Heer Jezus, natuurlijk met zijn discipelen oefenen. Hè? Dat wil hij gaan. In de praktijk moeten ze dat ook leren. In de praktijk moeten ze dat leren. En wat blijkt er toch ook weer? Want die discipelen, dat ze er eigenlijk helemaal niets van maken. Want ze slaan de grootste angsten uit. Terwijl hij aan boord is. Terwijl hij erbij is. Jezus aan boord. En toch grote vrezen, grote angsten. Die nacht van strijd en zorgen. Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort. Vol verlangen naar de morgen, ja. Maar praktijk. Als dat scheepje heen en weer geslingerd wordt, ja. Dan kunnen we eigenlijk, ik sta hier eigenlijk ook alleen maar over de theorie te praten. Ik heb wel eens een reisje meegedaan natuurlijk. Ik ben nog zeeziek geworden ook. Maar ja, je moet het maar meemaken. In de stormen van je leven. En nu is er natuurlijk wel een verschil, hè, als er stormen oversteken, want stormen opsteken over het levensscheepje, en dat zie je niet aan de orde, hoor. Maar er is wel verschil. Als je stormen opsteken, als je niet in de weg van de Heer bent, dan kunnen er ook stormen opsteken. Ja. Bijvoorbeeld in het leven van Jona. De Heer zei tegen Jona, je moet naar Nineveh. Nee, doe ik niet. Aan de andere kant. En toen stak er ook een storm op, weet u. Maar waar lag dat aan? De storm is om mijnentwil, zei Jona. En dat zijn ook dingen in je leven. Hè? Als je er zelf debet aan bent. Als je niet in de weg van de Heer bent gegaan. En er komen dan stormen over je leven. Hè? Dat zijn ook lessen. Dat zijn ook geestelijke lessen. Die je moet leren om weer terug te komen. En dan is het wonder dat de Heer je nog niet wegdoet. Als de Heer nog geen voleinding met je maakt. Want dat zou ook rechtvaardig zijn van, nou, je gaat toch je eigen weg, Jona? Dan moet je het zelf ook weten. Maar dat is hier natuurlijk niet aan de orde. Dat is niet aan de orde. Dus, maar dat is toch even terzijde dan. Maar hoe zal het nou aflopen met de discipelen in die grote nood? Ja, die noodgemeente die leert bidden. Nood leert bidden, zeggen we. En dat is zo. Dan zeggen we erbij, dan zeggen we er wel bij, ja, als die nood geheiligd wordt in je leven. Hè? Als het tot zegen mag zijn. Want de nood en zorg in je leven kunnen je ook van de God afbrengen. En je zegt, nou, voor mij hoeft het niet meer. Als dat die God is. Is dat die kerk? Nou, voor mij hoeft het niet meer. Misschien zitten er ook wel voor me vanmiddag in de kerk die zo over God denken. Ja, dat kan. Er kunnen ook zulke vervelende, moeilijke dingen zijn in je leven. In het kerkelijke leven gebeuren. En er kunnen natuurlijk beproevingen komen dat je daar niet uit. Was in Zoetermeer ook jaren geleden een ongeluk gebeurd. Een jonge jongen in het verkeer omgekomen. En die ouders van die jongen zeiden, ja, dat is de wil van God, hè. Dat is de wil van God, dat onze jongen. Maar die vriend van die jongen, die daar omgekomen was in het verkeer. Ja, verschrikkelijk, bij mijn vrienden. Is dat nu God? En bij die jongen is het helemaal verkeerd gegaan. Die doet op het ogenblik helemaal nergens meer aan. Natuurlijk kan dat veranderen, hoor. Je hoopt het. Maar ik wil het maar zeggen. Hè? Het moet ook in dat opzicht maar praktijk zijn. Om dan achter de Heer aan te komen. Om het alleen van hem te verwachten. Nou, dat is de les voor de discipelen. Maar in die grote nood. Ja, maar de Heer is er toch. Jezus is toch aan boord. Ja, maar kijk eens. Waar is de Heer Jezus? In het achterschip staat. Jezus was in het achterschip. Slapende op een oorkussen. Want de Heer Jezus, ja, die hele dag heeft hij onderwijs gegeven. De hele dag heeft hij die gelijkenissen verklaard. De Heer Jezus was vermoeid. Hij is ook 100% mens geweest. Zijn goddelijke natuur, en die zullen we straks zien. Maar hij was ook 100% mens, waarachtig mens. Vermoeid. En hij ligt daar te slapen. En als de discipelen dat zien, dan in dat water, dat stroomt maar. En dat scheepje begint te zinken. En kijk nou, daar is. Jezus ligt daar maar te slapen. Ja, dat begrijpen ze niet. Hij is de bewaarder is dat hij niet slaapt nog sluimert. Ja, maar wacht even, daar denken ze op het ogenblik helemaal niet aan. En ze gaan er naartoe en ze wekken hem op. En ze zeggen tot hem, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Gaat het u niet ter harte dan? Weet u niet dat wij in deze grote storm terechtgekomen zijn? Eigenlijk een soort verwijt aan de Heer. O, meester, moet dat ook bewaard worden, ook van verwijten in die stormen dat we... Ja, dat we eigenlijk, komt erop neer, hè, dat we eigenlijk God de schuld gaan geven. Dat komt hier een beetje zo naar voren. Meester, bekommert u niet. Oh, als er één is die met hen begaan is, dan is het Jezus. Hij zorgt voor hen, hij bekommert zich inderdaad over hen. Maar toch soms die harde gedachten in ons leven. Dat verdacht houden. En dat anderen de schuld geven, desnoods... Geef je God de schuld. Dat begon al in het paradijs. Toen de Heere zei, waar zijt gij? Ja, die vrouwen die gij bij mij gegeven. En ja, als die slang er toch niet geweest was. En tenslotte zeggen we, geven we de Heere de schuld. Ja, waarom staat die boom van kennis van goed en van kwaad hier ook eigenlijk in dit paradijs, mijn gemeente? De Heer is de getrouwe. En hij wil ook in deze omstandigheden, zelfs bij al deze verwijten... En bij al dit ongeloof en bij al dat overbezorgd zijn, die overbekommerd zijn, zelfs dan, hè, zelfs dan is de Heere, die heeft zoveel geduld met de zijne, zoveel geduld met zijn discipelen, want hij wordt opgewekt, ja, Jezus wordt opgewekt. En ik heb thuis ook nog een boekje van een Schotse prediker. En die maakt deze toepassing. Hij zegt, in de nood van je leven. En als je zegt, Heer, waar bent u nu, Heer? En bekommert u zich wel over me? Nou, ga dan maar naar de Heer toe, zegt hij. En maak de Heer maar wakker. Maak de Heer maar wakker. Gemeente, dat wil ik u ook doorgeven vanmiddag. Wat die Schotse prediker zegt, ga dan met de nood toe. En als je dan denkt dat de Heere slaapt en hij bekommert zich niet over je, maak de Heere maar wakker. En dan wordt de Heer wakker, opgewekt zijnde. En direct staat hij, bestrafte de discipelen. En zegt, wat zijn jullie bestraft? Nee, gemeente, niet de discipelen worden bestraft, maar de wind wordt bestraft. En hij zei tot de wind, zwijg, wees stil. En als de Heer gebiedt en als de Heer spreekt, dan is het er. Hè? En als hij beveelt en als hij gebiedt, dan staat het er ook. En dan zien we hier ook dat hij de Zoon van God is. En dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Want op het moment dat hij zijn machtswoord spreekt, zwijg, wees stil. Nee, de kolkende massa, die komt tot rust. Er werd grote stilte, de wind ging liggen, de grote stilte. Dat is het werk van Christus. Dat is het werk van de zaligmaker. O, verwacht het toch alleen van hem, gemeente. En bekommende onder ons, u die misschien zegt, ik zie het niet meer, ik kan in die storm u niet gewaar worden, waar bent u toch hier, leeft u wel? Bekommert u zich wel over mij? Weet u wel van mijn nood? Ja, de Heer weet van al deze noden af, verwacht het toch van hem. Hij is de machtige. Zwijg, wees stil. Er staat in de Griekse taal, om toch nog even het grondwoord, wordt gemuilkorfd. Dat is natuurlijk een hele aparte uitdrukking. Zwijg, wees stil, wordt gemuilkorfd. De verklarers die denken dat daarachter zit gemuilkorfd, alsof dat de macht van de Satan als het ware gemuilkorfd wordt. En met een hele diepe gedachte, dat er voor de duisternis, hij weet dat Jezus naar het land der Gadarenen gaat, dat daar die legio, dat daar die man die door de demonen bezeten is, dat weet de duivel. En daarom probeert hij te verhinderen dat Jezus en zijn discipelen naar die andere kant gaat. En dat die storm dus eigenlijk van de voor de duisternis afkwam. Maar dat de Heer Jezus even laat zien dat die voor de duisternis niets te vertellen heeft. En dat die voor de duisternis gemuilkorfd wordt. Nou ja, allerlei mooie ik weet het niet. Ik vind het altijd moeilijk om dat allemaal exegetisch te bepalen. Maar in ieder geval, het zou kunnen dat dit een hele diepe gedachte is. Maar in ieder geval, gemeente, hieruit blijkt. Jezus is de macht. Hij bestraft de wind. Hij bestraft de wind. Ja, en dan bestraft hij ook zijn discipelen. Want dan krijgen ze nog een beschamende les. Dan zegt hij tot zijn discipelen, wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? Wat bent u toch vreesachtig? En bij Matthäus staat, gij kleingelovigen. Hebt u nou geen geloof, beschamende les? Waar is nou je geloof? Waar is nou dat vertrouwen? Ik heb de hele dag onderwijs gegeven. Wat het betekent. De dingen van het Koninkrijk Gods. En nu moet je in de praktijk en kijk nu eens, waar is nu je geloof? Waar is dat beoefening van het geloof? Waar is dat betrouwen? Waar is dat toevertrouwen alleen aan hem? Heb jij geen geloof? O gemeente, beschamend. De discipelen worden hier beschaamd. Ze moeten beschaamd het hoofd buigen. En dat is niet erg hoor, als dat een keer gebeurt in je leven. Want die hoogmoed die moet eraan in ons leven. We zitten vaak zo hoog en we denken heel wat van onszelf. En we zijn al aardig gegroeid in het geloof. En we hebben al aardig wat vertrouwen. Maar oh, als het erop aankomt, ja, dan zakken we als ware voor het examen. Voor dat praktijk. Voor die praktijk, voor de praktijkles. Voor die praktijkexamen gezakt. Waarom het in zijn handen alleen. En dat stuur, zijn we wel eens. Dat stuur uit handen te geven. Heere, bestuurt u dat levensscheepje. Ik leg het alles in uw handen. Want als u mijn levensscheepje bestuurt, als u er bent, dan zal het toch goed. En dan komen we veilig aan de overzijde. Maar laten we eerst zingen, gemeente, nog. Psalm 46 en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als ze door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 46. Thank you. Jezus. Jezus stilt de storm. De geloof dat wordt beproefd. En de wind wordt bestraft. Maar ook tenslotte dan nog de verwondering die overblijft. Zij vrezen met grote vrees. Zij zeiden tot elkander: wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Eindigt de gemeente met verwondering. Beschaamde, het hoofd buigen. Wie zijn wij? Maar ook wie is hij? Dat blijft over. Wie bent u, Heer? En wat bent u groot? Matthäus staat: hoe danig één is deze? Hoe danig, welke hoedanigheid er is bij. Wie is toch deze? Heer, wat bent u toch wonderlijk? De beschaamdheid van het aangezicht moeten ze dat beleiden aan het einde. Maar ze eindigen de grootheid van hun meester, van hun zaligmaker, van hun koning. Die hen te hulp kwam in deze grote nood. Wie is toch deze? Degene die het van hen verwachten, gemeente, die zullen niet beschaamd worden. Hoe is het in ons leven? Hoe is het in uw leven? Hoe is het in jouw leven? Op je leven schreef je, ten diepste maken we allemaal. Het gaat hier over de geschiedenis van Jezus, de discipelen die naar de andere zijde van het meer van Galilea gingen. Hè, die reis naar. Maar eigenlijk zijn we allemaal op reis, hè. Eigenlijk maken we allemaal een reis door dit leven heen. Dat begint met onze geboorte en dat eindigt bij ons sterven. Het staat ook zo in vers 36. En daar heb ik nog niet op gewezen. Gelijk hij. En er waren ook nog andere scheepjes met hem. Staat in vers 36 aan het einde. Er waren ook nog andere schepen. Het was niet het enige scheepje. Jezus en ze. Ook nog andere scheepjes. En die zijn ook in die storm geweest. En hoe is het daarmee afgelopen? Ja, dat weten we niet. Dat weten we niet, gemeente. Maar hoe zou het met uw levensscheepje zijn? Hoe is het in uw leven? Waar gaat de reis naartoe? Wat is uw levensbestemming? Wat verwacht u van dit leven? Nee, het is geen allemaal, geen roze geur en maneschijn. Het is geen paradijs op deze wereld. Ruwe stormen die mogen woeden. Maar als we in deze stormen, als we deze nood, het van hem mogen verwachten, dat roer uit, ik zei er net het stuur uit handen, maar ik kan hetzelfde ook zeggen, het roer uit handen geven en het door hem laten besturen, dan gaat het toch goed, gemeente. Dan mogen inderdaad ruwe stormen woeden en alles om mij heen zijn nacht. Maar God, mijn God, zal mij behoeden. Wat een rijke inhoud van dit lied. God houdt voor mijn heil de wacht. Als we het van hem mogen verwachten. Als we het van hem mogen verwachten. Dan gaat de reis dwars door stormen en moeite en zorgen heen. Maar het gaat toch goed. Want we weten het. Jezus is aan boord. Hij leidt mijn leven. En hij houdt het roer vast. En hij schraagt me als ik wankel. En hij houdt me vast als ik val. Hij richt me weer op. Te midden van zorg en noden. Die overste leidsman en die voleinder van het geloof. Die om vreugde voor hem voorgesteld het kruis heeft verdragen. En de schande heeft van achter is nu gezeten als vaders rechterhand. Kom gemeente. Hebt u deze les verstaan? Hoe zullen we de reis maken? De levensreis. Is hij aan boord? En als dat niet zo is, dan mag u nu nog vragen, Heer, wilt u ook bij mij aan boord komen? In mijn levensscheepje. En wilt u dan mijn stuurman zijn? Wilt u mijn leven leiden? Dan leg ik mijn leven in uw handen. Neemt u het roer maar over. Ja, dat zijn hele lessen in je leven. Die je het roer uit handen gaat geven. Je zegt, Heer, leidt u me. Wilt u me onderwijzen, ga u ons voor op dat levensspoor in de verwachting dat hij niet zal beschamen degene die het van hem mogen verwachten. Of moet u misschien zo klagen in uw leven? Ja, ik vraag er wel, u begint steeds over het gebed en u weet het. Maar weet u wat bij mij is, zegt u misschien, het is net alsof de Heer Jezus slaapt. Het is net alsof hij doorslaapt als ik roep. Ik zat te schreeuwen en ben in de grootste nood. Waarom hoort hij toch niet? Want die Schotse prediker zegt, o zondaar, roep hem maar wakker. Maak hem maar wakker. Schud maar aan hem. Heere, alstublieft, hoe moet het zonder u? Ontferm u over mij. Have mercy upon me, zeggen de Engelsen. Hè? Als we het niet meer weten. Als het vastgelopen is in ons leven. Als die nood zo groot is. Maar inderdaad, als de nood het hoogst is, dat kunnen we leren uit deze geschiedenis. Als die nood het hoogst is, dan is de redding nabij. Dan is de redder nabij. Dan gaat het dwars door de stormen heen, kinderen van God. Maar dat veilig strand voor het oog. Wat zal het dan zijn als straks uw leven een scheepje binnen mag varen? De haven van uw begeerte. Oh, maar wat zal het verschrikkelijk zijn die het zelf geprobeerd hebben dit levensscheepje aan de andere kant te brengen. Ja, dat loopt helemaal verkeerd af, gemeente. En nogmaals, wat er met die andere scheepjes gebeurd is. Ja, misschien zijn het allemaal wel vergaan. Misschien is het allemaal wat slecht afgelopen. Want Jezus was er niet. Weet er niet. Maar zorg maar voor uw eigen scheepje, gemeente. Nee, God heeft ons geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst. Maar daar staat er nog iets achter, hè. Als wij dat citeren, dan gaan we vaak niet verder. En misschien staat het wel op dat die tegelwijsheid, op dat tegeltje bij u thuis, misschien alleen maar, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Maar er staat nog iets achter, hè. Er staat nog iets achter. Maar wel een behouden aankomst in Jezus Christus. Amen. Eindigen we nog met dankzegging. En mogen we weer ook aan het einde van deze dienst in verwondering uitroepen. Wie is toch deze? Hoedanig een is deze? Dat u de machtige bent. Dat u die God mens bent. Dat u een menselijke natuur had. U sliep. En u droomde misschien. Want u was vermoeid. Voluit mens, maar u betoonde ook voluit God te zijn. U waakte als die God, als die wachter Israëls, die niet slaapt, nog sluimert. Ook dat we zo ook aan het einde van deze dienst datzelfde mogen beleiden en mogen erkennen dat u de Zoon van God bent. Erkenning van uw goddelijke heerlijkheid en majesteit. Het enige mag in verwondering. Heere, mag dat ook de vrucht zijn in ons leven. Wees zo met ons voor het verdere van deze dag. Help ons in alle dingen. Dan mogen we ook al onze noden bij u brengen. Denk ons, een week zijn we ingegaan. Help ons in alle werken. Ook het onderwijs van onze kinderen. De school, directeur, personeel, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs. Waar onze kinderen ook studeren. Hoor ons uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Van de avondzang, het eerste vers, avondzang vers 1. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En wat er verder volgt in het eerste vers van de avondzang. ontvang de zegen des Heren, ga daarna heen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe aanschijn aan uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.